Dat was een zeer fijn opgebouwde zangdienst. En we eindigden met het zingen met het uitkijken naar de dag van Gods glorie, wanneer Hij alles in allen zal zijn. Een prachtige dag zal dat zijn, maar ondertussen is het nog zover niet. Helemaal niet zelfs. En ondertussen kunnen we wel soms met hele grote vragen zitten. Van waarom, Heer? Die typische vragen. En daar gaat de prediking over. In afwachting van de glorie zitten we soms met moeilijke momenten en is het soms helemaal niet duidelijk dat God zo goed bezig is op deze wereld. En aan de hand van de profeet Jesaja wil ik daarover nadenken vanochtend. In Jesaja hoofdstuk 28. Jesaja hoofdstuk 28. Over Gods werken op aarde. En wanneer het soms helemaal niet duidelijk is hoe God aan het werken is en of Hij wel aan het werken is. Jesaja hoofdstuk 28, midden in uw Bijbel vindt u dat. En ik zal u zeggen, degenen met groene vingers onder ons, die hebben een streepje voor. Want we mogen onze laarzen aandoen vanochtend en aan de hand van de profeet Jesaja gaan we naar het veld. En we gaan een parabel lezen van Jesaja, de parabel van de landman. En u vindt dat in vanaf vers 23. De parabel van de landman. En het begint daar in vers 23 als volgt. Hoor mij aan, zegt Jesaja, en leen mij je oor. Luister aandachtig naar mijn woorden. Ik stel voor dat we dat ook gaan doen. Het is niet voor niets dat Jesaja dit zo plechtig inleidt. Hij heeft iets belangrijks aan ons te zeggen. En nu volgt de parabel vanaf vers 24. Als een boer zaaien wil, ploegt hij dan alle dagen? Blijft hij voren trekken in zijn land? Als hij het land geëffend heeft, strooit hij toch komijn en karwei, zaait tarwe in rijen, gerst in vakken en spelt langs de rand van zijn akker? Het is zijn God die hem daarin onderricht, die hem leert wat hij moet doen. Zo dorst men komijn niet met een dorssleden, en over karwei rolt men geen wagenrad. Komijn wordt met een stok uitgeklopt en karwei met een roede. Graan moet voor brood worden fijn gemalen, maar een boer blijft niet eindeloos dorsen. Hij stuurt zijn paarden en het wagenrad eroverheen, maar hij laat het niet verpletteren. Ook dit vindt zijn oorsprong bij de Heer van de hemelse machten. Zijn beleid is wonderbaarlijk en hij volvoert het in grote wijsheid. Dit is vrij duister, hè? Als je dit voor de eerste keer leest, en ik neem aan dat we dit stukje niet vaak lezen, dit komt nogal massaal, massief op ons over, maar geen nood, het zal wel duidelijk worden. In elk geval, wat er duidelijk is, is dat Jesaja een gelijkenis vertelt. Hij maakt de vergelijking tussen een boer, een landman, en God. En Jesaja zal ons proberen duidelijk te maken de manier waarop de boer zijn akker bewerkt, zijn gewassen, bezig is met zijn gewassen, dat is de manier waarop God met ons bezig is, waarop God met zijn volk bezig is. En dat zal stilaan wel duidelijk worden. Wat Jesaja opmerkt, en het is twee keren gezegd in vers 26 en vers 29, is dat er een enorme wijsheid schuilgaat in het werk, in de stil van de boer, in de stil van de landman. Die boer, zegt Jesaja, ja, die staat 's ochtends niet op en hij zegt, ja, wat zal ik nu vanochtend dus doen? Zal ik nu mijn land dus omploegen? En de volgende dag zal ik... Nee, de boer werkt volgens een plan. De boer is met beleid, met wijsheid bezig. En de wijsheid van de boer, daar begint hij al mee in vers 24. Als een boer zaaien wil, ploegt hij dan alle dagen? Blijft hij voren trekken in zijn land? Ja, de vraag stellen is haar beantwoorden. Natuurlijk niet. Een boer die heeft een akker, we gaan het heel eenvoudig houden, heeft gewoon één akker. En hij is van plan om te zaaien. Gaat hem dan heel het jaar door zijn land omploegen? Ja, natuurlijk niet. Hij zal zijn land ene keer omploegen. Daarna zal hij het eggen. En dan pas zal hij zaaien. Dus de boer werkt volgens een plan. Hij gaat planmatig te werk. Eigenlijk al het jaar op voorhand is de boer bezig met de opbrengst, met zijn oogst van het jaar daarop. De boerenstiel is eigenlijk een zeer wijze stiel. Je moet echt verstand en wijsheid hebben om die stiel te kunnen uitoefenen, want alles moet volgens plan gebeuren. En hebt u het opgemerkt welke 5 werkzaamheden van de boer er worden genoemd? Het begint met ploegen. De boer haalt zijn ploegijzer uit de kast en met dat ploegijzer woelt hij zijn land om. En grote kluiten aarde worden helemaal omgewoeld. Daarna volgt het eggen. Hij effent het daarna, want dat land ligt dan oneffen na het ploegen met allemaal die grote brokken aarde. En die moeten worden verkruimeld, fijn gemaakt. En dat gebeurt met de eg, vers 25, als hij het land geëffend heeft. Na het ploegen, na het eggen, volgt dan het zaaien. Dan is het land klaar om het in te zaaien. En dan is het land rijp om de zaadjes te ontvangen. Dan is alles effen en is de aarde fijn genoeg om het zaad de kans te geven om te groeien. Daarna volgt dan het oogsten, wanneer de tarwe, om het nu maar daarbij te houden, wanneer de tarwe volgroeid is, gaat de boer de tarwe binnenhalen, hij gaat ze oogsten. En het eindigt dan op de dorsvloer. Dan wordt het de tarwe, het graan of de karwei of wat het ook is, gedorst en het kaf wordt van het koren gescheiden. Dat zijn de 5 werkzaamheden van de boer. En dat, zegt Jesaja, dat is wijsheid. Want de boer zal niet eerst zaaien en dan ploegen. Ah nee, want dan gaat hem heel dat zaaisel kapot maken. Hij zal ook niet eerst eggen en dan ploegen. Nee, alles gebeurt in de juiste volgorde, op de juiste tijd. En hij doet het ook met de juiste methode. Hij weet waar hij bepaalde gewassen wel moet zaaien en waar hij bepaalde gewassen niet moet zaaien. En dat, zegt Jesaja, dat is de wijsheid van de boer. En hij zal dat vergelijken met de wijsheid van God. Ook God is een zeer wijze landman die met zijn wereld, met zijn volk op een zeer wijze manier omgaat. En dat zal geleidelijk aan duidelijk worden. En Jesaja zegt, waar haalt die boer zijn wijsheid toch vandaan? Wij zouden allemaal antwoorden, ja, van zijn vader. Het gaat van vader op zoon, de stil leer je van je vader, en zeker in die tijd. Je gaat niet naar een landbouwacademie om dat te leren. Je groeit op een boerderij en je leert van jongs af aan, ah, in deze maand is het de tijd om te ploegen, in die maand is het tijd om te zaaien, dan is het tijd om de oogsten. Je leert dat van vader op zoon. Nee, zegt Jesaja. Kijk eens in vers 26. Het is zijn God die hem daarin onderricht, die hem leert wat hij moet doen. Dat is wel een straffe uitspraak. Het is toch duidelijk dat een boer de stil leert van zijn vader. Dat is al altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. En Jesaja zal het daarmee eens zijn. En toch zegt Jesaja, ten diepste is het de wijsheid van God die in de boerenstil tot uiting komt. Want de boer en de vader van de boer en de vader van die vader, die passen alleen maar toe wat God er al in gelegd heeft. Wat God al in de schepping gelegd heeft. Namelijk dat zaadjes tot vruchten worden en dan die oogst en zo. Dat kan alleen maar volvoerd worden omdat dat principe al door God erin gelegd heeft. Dus het eerste wat Jesaja ons leert is, alles gebeurt volgens plan. Ten tweede leert Jesaja ons dat elk gewas ook zijn eigen behandeling krijgt. Vers 25. Als die boer het land geëffend heeft, strooit hij toch komijn en karwei, zaait tarwe in rijen, gerst in vakken en spelt langs de rand van zijn akker. Dus u merkt hoe gedetailleerd dat hier is. Tarwe moet in rijen worden gezaaid. Gerst krijgt een bepaald vak. En spelt, dat wordt langs de rand van de akker gezaaid. Elk gewas heeft zijn eigen behandeling. En de boer weet precies waar hij tarwe en hoe hij tarwe moet zaaien. En hoe en waar hij spelt of gerst moet zaaien. Elk gewas zijn eigen wijze. Het schijnt dat dat trouwens nog altijd zo is. Spelt bijvoorbeeld heeft een drogere grond nodig en staat eigenlijk het liefst aan de rand van een akker, heeft iemand mij toch verteld. Ook daaruit blijkt de wijsheid van de boer. Hij weet perfect waar hij mee bezig is. En diegenen met groene vingers onder ons, die weten dat ook. Bepaalde groenten, je moet een bepaalde afwisseling met groenten. Bepaalde groenten zitten best niet naast elkaar. Dus diegenen met groene vingers onder ons, die weten perfect van, dit moet je daar zetten. En vorig jaar stond dat daar, dus dit jaar moet dat daar staan. Dat weet je. Want dat is een stuk wijsheid die gewoon tot uiting komt in de tuinwerkzaamheden. En de derde manier waarop de wijsheid van de boer tot uiting komt, is dat alles in het teken staat van de uiteindelijke vrucht. Want wanneer de boer zijn oogst heeft binnengehaald, en het gaat hier over graansoorten, dan worden die gedorst. In die tijd gebeurde dat op verschillende manieren. Het gebeurde met een dors slede, vers 27. Het gebeurde ook met een wagenrad. Het gebeurde met een stok, of met een roede, of met een dors vlegel, zouden wij zeggen. En elk gewas moet op een bepaalde manier gedorst worden. Want een wagenrad is zwaarder dan een stok of dan een roede. En een kruid zoals komijn, ja, daar moet je niet met een dors vlegel opslaan, want dan ga je dat gewas gewoon kapot slaan. Dus je moet dat met een stok uitkloppen. Graan, dat zijn harde korrels, die gaan een dors slede verdragen. Om het kaf van het koren te scheiden en om de korrels uit hun aren te laten springen. Dus de boer weet precies waar hij mee bezig is. Dat is eigenlijk wat Jesaja tot uiting laat komen. Hij heeft een plan, hij werkt volgens een bepaald schema. Elk gewas krijgt een eigen behandeling. En bij het dorsen weet hij precies hoe ver hij mag gaan en welk gewicht een bepaald gewas kan verdragen, wil het niet verpletterd worden. Dus de boer is bezig met zijn gewas en alles staat in het teken van die uiteindelijke oogst. Daar is de boer al van het jaar voordien mee bezig. Hij bereidt die oogst voor en onderweg zal hij zich voortdurend aanpassen aan het soort gewas dat hij in handen heeft. Waarom vertelt Jesaja nu die gelijkenis? Waarom moet hij nu als een tijdgenoten duidelijk maken dat een boer, een landman, zeer veel wijsheid heeft, met zeer veel wijsheid zijn dagelijkse job doet? Wel, omdat Jesaja iets mee te delen heeft aan zijn landgenoten dat ze niet graag hoorden. En daarvoor moeten we eens een paar versen teruggaan. Een paar versen, vers 21. Daar doet hij een profetie en daar zegt Jesaja tot zijn tijdgenoten, de Heer zal opstaan zoals destijds op de Perazim, hij zal grote beroering veroorzaken zoals in de vlakte bij Gibeon, hij zal iets tot stand brengen, iets bijzonders, hij gaat iets buitengewoons volbrengen. Dat is wat Jesaja nu als profeet aan zijn tijdgenoten aankondigt. De Heer zal opstaan, zegt hij, en er zal iets heel vreemd gebeurt. De Heer zal iets buitengewoons in jullie midden doen. En je kunt je inbeelden dat de mensen misschien zich in de handen aan het wrijven waren, zoals destijds op de Perazim en zoals bij de vlakte bij Gibeon. Ja, dat lezen we over in het boek Jozua. Daar heeft de Heer spectaculaire dingen gedaan voor zijn volk Israël. Zal dat opnieuw gebeuren? En nu moet Jesaja hun ontnuchteren, vers 22... Wat is dat buitengewone werk van God? Vers 22. Nu dan, staak jullie spotternijen, anders zullen jullie boeien nog meer knellen. Want dit heb ik gehoord. God, de Heer van de hemelse machten, heeft tot vernietiging van het land besloten. Dat is het buitengewone werk dat God zal doen, zegt Jesaja, tot de tijdgenoten van Jesaja, tot zijn tijdgenoten. De Heer gaat over tot vernietiging van zijn eigen land. De Heer zal Israël overgeven aan het oordeel aan buitenlandse machthebbers, aan de Assyriërs met name. De Assyriërs zullen komen en zullen Israël overrompelen en het volk in ballingschap meenemen. De oogst zal helemaal verwoest worden. Dat is het buitengewone werk, het vreemde werk, het bijzondere werk dat de Heer zal doen. En de tijdgenoten van Jesaja zullen wel grote vragen daarbij gesteld hebben. Hoe kan dat nu dat de Heer zijn eigen land, Israël, zijn eigen volk, aan buitenlandse plunderaars zal overgeven? Is God dan niet goed bezig? En daarom zal Jesaja zeggen, kijk nu eens naar de landman. Zoals de landman wijs aan het werk is, met zeer veel verstand bezig is met zijn gewas, zo is de Heer op een wijze manier met zijn volk bezig, maar het is niet zo meteen duidelijk. Laten we nu eens teruggaan naar de landman, om de gelijkenis te volledig te vatten. De landman heeft zijn land geploegd, hij heeft zijn land geëffend met de eg, dan heeft hij alles ingezaaid, en 3-4 maanden lang is dan dat zaad aan het kiemen, aan het groeien, en er staat een land vol prachtige tarwe, met aren van bijna een meter hoog. Heel dat land staat vol met tarwe. En dan doet de boer op een bepaalde dag, zo in de maand, bij ons is dat in de maand augustus, iets heel vreemds. Ineens komt de boer, en ik ga het nu over de 21ste eeuw hebben, ineens doet hij zijn schuren open en komt er een hele machine naar buiten, een pikdorser. En met die pikdorser rijdt hij zijn land op en hij vernietigt heel zijn oogst. Hij rijdt dat af tot op de grond en dat wordt vermorzeld, wordt verbrijzeld. En heel die oogst waar hij maanden voor gewerkt heeft en waar hij maanden geduld voor heeft gehad, verdwijnt in die pikdorser en het is weg. Wat een vreemd werk. Wel, zegt Jesaja, dat is wat de Heer met Israël zal doen. De Heer heeft besloten tot vernietiging van het land. De tijd van de oogst is gekomen en Israël verdwijnt als het ware in de pikdorser van de Assyriërs en wordt naar de dorsvloer overgebracht. En de Assyriërs gaan nu Israël dorsen. En later zal dat gebeuren met de Babyloniërs. Dan zullen de Babyloniërs Israël dorsen. En nog later zal dat met de Romeinen gebeuren. De Romeinen zullen komen en ze zullen Israël dorsen. Eerst volledig verwoesten en dorsen. Wel, nu zegt Jesaja, daarin zit Gods wijsheid. Gods wijze hand in de geschiedenis. Want waar is een boer mee bezig? Hij is niet bezig met de vernietiging van zijn oogst. Hij is uit op de vrucht van zijn oogst. Want op de dorsvloer wordt het kaf van het koren gescheiden. En dat is de wijsheid van God. God zal dus een oordeel, een tuchtiging over zijn volk brengen. Niet met als doel zijn volk te vernietigen, maar om zijn volk te dorsen. Zodanig dat het kaf van het koren gescheiden zal worden. Daar is de Heer op uit. Daar is hij op uit. De Heer zal zijn volk met tuchtiging, dat is eigenlijk het gepaste woord, bezoeken. Maar het gaat hem om de opbrengst. Een geheiligde rest, de loutering, door het vuur van de loutering zal er een geheiligde rest opstaan en terug naar het beloofde land gaan. Om hem terug te dienen. Dus door middel van een parabel, door middel van een vergelijking met een landman, probeert Jesaja aan zijn tijdgenoten duidelijk te maken, de Heer zal nu zijn pikdorsel, ja, in die tijd met de sikkel, de Heer zal nu zijn sikkel in het land, in het volk brengen, en we zullen allemaal geoogst worden, zegt Jesaja. Maar het zal zijn om vrucht voor te brengen en om het kaf van het koren te scheiden. Ik denk dat het tijd wordt om dat nu even naar ons toe te brengen. Naar ons toe te brengen. De Heer zal iets buitengewoons, iets bijzonders tot stand brengen. Iets volbrengen dat heel vreemd is. Ook in ons leven en ook in onze tijd is het werk van God vaak heel vreemd. Heel onbegrijpelijk. Je kunt dat niet doorgronden. De schrift zegt dat ook. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Je kunt dat niet peilen op welke manier dat God nu op deze wereld aan het werk is. Of in uw leven. U kunt dat niet ten volle peilen. Net zoals een buitenstaander dat niet kan bevatten waarom dan een boer nu ineens zijn oogst kapot maakt. Of waarom hij nu ineens met zijn ploegijzer voren trekt in zijn land. Allee, waarom doet een boer dat? Als je daar niet mee bekend bent, dan is dat een heel vreemd werk. Maar, zegt Jesaja, de wijsheid van de landman, dat is de wijsheid van God. Ook God is uit op vrucht in uw leven. God wil vrucht naar voren brengen. En soms is daar een beproeving voor nodig. Soms is daar een tuchtiging voor nodig. En dat is soms de wijze, maar voor ons raadselachtige manier waarop God in ons leven aan het werk is. Als God voren in ons leven trekt met een ploegijzer, is dat niet om ons pijn te doen, maar is dat om ons klaar te maken, zoals een boer zijn akker klaarmaakt om uiteindelijk het zaad te ontvangen. Wanneer een boer met zijn sikkel in zijn land komt, is dat niet om zijn oogst te vernietigen, maar om zijn oogst binnen te halen. En zo ook de Heer in ons leven. Hij doet dat om ons hart ontvankelijk te maken voor hemzelf, voor zijn woord. Hij doet dat om een vrucht te laten naar voren brengen, een gelouterde vrucht van heiliging die tot zijn eer zijn. Dus de Heer werkt een ondoorgrondelijk, maar prachtig plan uit in de wereld, maar ook in uw leven. En voor de mens is dat vaak heel verborgen, ondoorgrondelijk. Prediker zegt zelfs op een bepaald moment, zelfs wanneer een zeer wijze man mocht opstaan, die zegt, ik weet hoe God werkt op aarde, dan zegt Prediker al op voorhand, dat kan niet. Je kunt Gods wegen niet doorgronden. En Paulus zal dat ook beamen, hoe ondoorgrondelijk zijn wegen, hoe onpeilbaar is zijn plan. Dus voor ons is Gods werk vaak heel vreemd. En het komt naar voren in tijden van tegenslag, is het niet? Wanneer we plots de wind van voren hebben, ziekte, tegenslag in de familie, wanneer het in de gemeente niet bolt zoals je zou verwachten, dan kijk je naar boven en zeg, Heer, waarom? En hoe lang nog? En waarom moet dat mij overkomen? En waarom moet dat ons overkomen? En dan snappen we het niet meer. En dan zijn we eerlijk, dan snappen we het niet meer. Maar in feite, we hebben het nooit gesnapt. Want Gods werk is ondoorgrondelijk, zoals het werk van een boer. Maar, zegt Jesaja, ook al is het ondoorgrondelijk, vertrouw erop dat er wijsheid achtersteekt. Zoals bij een boer, dat is allemaal volgens schema. De boer weet precies waar hij mee bezig is. Hij weet precies hoe ver hij kan gaan. Weet ook, als er tegenslag in ons leven komt, als er onbegrijpelijke dingen over ons komen, als sommige gebeden totaal niet worden verhoord, terwijl hij zegt, Heer, ik vraag dat toch alleen maar uit geloof en toch komt het niet uit. De Heer is een wijze landman die op een wijze manier met uw leven bezig is. En voor ons is dat vaak ondoorgrondelijk en soms komen we daartegen in opstand. Dat is ook zeer menselijk, maar Jesaja probeert ons ervan te overtuigen, er zit een grote wijsheid achter het werk van God. Dus de eerste les, Gods werk in ons leven staat in het teken van de vrucht. Uiteindelijk wil God een vrucht naar voren laten brengen. En soms kan daar een tijd overgaan, en soms kan daar een beproeving overgaan, of soms kan daar een sikkel in het koren voor nodig zijn om die vrucht naar voren te brengen. God wil het kaf van het koren ook in ons leven scheiden. Want al te gemakkelijk glijden we af en nemen wat kaf mee en nog meer kaf. En de Heer wil het kaf van ons leven, van het koren, scheiden. Ten tweede, de Heer weet ook perfect hoe ver hij gaan kan. Hij weet perfect wanneer hij komijn, niet met een dorslede, karwei niet met een wagenrad, nee, komijn met een stok en karwei met een roede. De Heer weet precies met welk materiaal hij de vrucht moet naar voren brengen. Er is geen enkele boer, misschien heb je op een ambachtendag nog ooit zo dorsers aan het werk gezien, zo met een oude dorsvlede, een lange stok, en daar hangt dan een heel zwaar blok aan, en die kloppen op die tarwe, en werkt als, dat is een stuk van 20 kilogram, die dorsvlegel, en die kloppen daarop. Maar wanneer stoppen ze? Wel wanneer die harde korrel vrijgekomen is, en wanneer het kaf weggewaaid is, dan stoppen ze. Ze weten precies, die dorsers, wanneer ze moeten stoppen. Wel, God zal net zo lang dorsen in ons leven tot wanneer die vrucht vrijgekomen is. En de Heer weet precies welke slagen we kunnen welke slagen we aankunnen. En de Heer weet precies welk, hoe moet ik het zeggen, welk gewas hij in de hand heeft. En ieder krijgt zijn eigen behandeling. Dus de boer is er niet op uit om die korrels kapot te meppen, nee, om het kaf van rond die korrel vrij te krijgen en dan is hem klaar. En dan zal hem niet langer meer slaan. Dus de boer weet precies hoe ver hij gaan kan. En tenslotte, elk gewas krijgt ook zijn eigen behandeling. Opnieuw tarwe in rijen, gerst in vakken, spelt langs de rand van zijn akker. Veronderstel dat de tarwe zou zeggen tegen de boer, ja, maar ik wil ook in vakken worden gezaaid. Of dat de spelt zou zeggen, ja, maar zaai mij nu een keer in rijen. Dat gaat niet. Ik bedoel, spelt is spelt, tarwe is tarwe. En zo zijn we ook allemaal uniek, unieke schepsels die God gemaakt heeft. En daarom moeten we ook niet te veel naar elkaar kijken en zeggen, Heer, wat die heeft, dat wil ik ook hebben. Zo werkt dat niet. De Heer geeft aan ieder zijn eigen behandeling. De Heer gaat met ieder van u zijn eigen, unieke, hoogst persoonlijke weg. En hij weet precies welk zaad hij in zijn hand heeft. Hij weet het precies. En we moeten niet afgunstig zijn op de ander of datgene willen van de ander. Dat gaat absoluut niet. Je wordt er eigenlijk alleen maar depressief over als je alleen maar vergelijkt met een ander. Nee, zie jezelf als dat uniek zaaisel in de hand van God. En heeft u precies op dat plekje gezaaid waar de vrucht die er aan het zaaisel verbonden is, naar voren zal komen. Dus Jesaja vraagt ons eigenlijk om te vertrouwen op de wijsheid van de Heer. En misschien is er iemand onder ons die op dit moment beploegd wordt, wiens akker van het leven op dit moment beploegd wordt. En het wordt overhoop gegooid en het wordt overhoop gegooid. En bij ons in de gemeente is er zo iemand, eigenlijk een familie. En de vrouw, die haar man nu recent nog verloren heeft, die zei tegen mij, het wordt tijd dat het ophoudt. Want het is al een heel jaar, de ene slag na de ander, haar leven is omgeploegd. Ze heeft als het ware zware slagen moeten ondergaan. Wel, ja, dat is niet aan ons gegeven om dat te doorgronden. Maar zij leert vertrouwen dat de landman op een zeer verstandige manier met haar bezig is. Maar waarom dat haar dat moet overkomen, dat kunnen we niet uitleggen. Maar ze leert vertrouwen dat de landman, dat haar leven in de hand van de landman op de beste manier, in de beste handen is. Het bijzondere werk van God. Zeker in de tijd van Jesaja, dus de Assyriërs die Israël zouden binnenvallen en het volk zouden eigenlijk in ballingschap voeren, een zeer vreemd werk van God. Welke God zou er nu zijn eigen volk overgeven aan vijanden? Wel, de Bijbelse God heeft het gedaan. En ik heb het al gezegd, heeft dat 150 jaar later met de Babyloniërs nog eens opnieuw gedaan. En dat is 5 eeuwen later met de Romeinen opnieuw. Dat de Heer vreemde mogendheden gebruikt om zijn eigen volk te tuchtigen. De Heer had soms op een zeer vreemde manier te werk, wat voor ons ondoorzichtig is. En ook in deze wereld is de Heer op een zeer vreemde manier aan het werk. Er is geen enkele mens, geen enkele broeder, geen enkele zuster die volledig kan uitleggen hoe God nu de internationale politiek stuurt. Dat gaat niet. Dat is zeer vreemd hoe dat de Heer het doet. Maar we worden opgeroepen om te vertrouwen dat het allemaal zal toewerken op die grote dag waar we al in Openbaring van lezen. Alles zal meewerken om te komen tot die grote dag. Gods heerlijkheid verschijnt. Alles staat in het teken daarvan. En wat er in Oekraïne gebeurt, of in het Midden-Oosten, of volgend jaar in Zuid-Amerika of in Afrika, het doet er allemaal niet toe. God regisseert op een formidabele manier, maar die voor ons ondoorzichtig is, heel de wereldgeschiedenis, om uiteindelijk te komen tot de grote dorsvloer. De jongste dag waarop kaf van koren definitief gescheiden zal worden. Dus ook deze parabel wijst ons naar de grote toekomst, wanneer alle volken op de dorsvloer van de Heer zullen samengebracht worden en het kaf van het koren zal definitief worden gescheiden. En nu heeft God de wereld niet losgelaten. Nee, hij bestuurt alles op zijn manier die voor ons ondoorgrondelijk is. maar we worden verwacht om erin te geloven en om het te vertrouwen. Het vreemde werk van God. En om af te ronden wil ik u wijzen op het allervreemdste werk van God, het meest buitengewone werk van God, het meest bijzondere dat hij ooit gedaan heeft. Het meest bijzondere werk dat God ooit gedaan heeft, is niet dat hij tot vernietiging van het land besloten heeft, maar dat hij tot vernietiging van zijn eigen zoon overgegaan is. Zo bijzonder en zo vreemd heeft God gewerkt. Het meest ondoorzichtige werk dat God ooit op aarde gedaan heeft, is op Golgotha gebeurd. Daar heeft hij zijn eigen zoon overgegeven aan ongelovigen. Welke vader zou zoiets doen? Welke moeder zou zoiets doen? Geen enkele vader, geen enkele moeder. Maar dat is de wijsheid van God. En toen Christus aan het kruis hing, toen zei iedereen, het is voorbij. Het is allemaal voorbij. Het is even een opflakkering van hoop geweest en het is nu voorbij. Nee, de schrift leert ons, en ik hoop dat u het allemaal gelooft, dat dat pas de wijsheid van God is. Toen Christus aan het kruis stierf, toen pas kwam de wijsheid van God naar voren. Maar op dat moment was dat absoluut niet doorzichtig. Het is pas achteraf dat bleek, wauw, de Heer was bezig de wereld te verlossen daar aan het kruis. Hij was al de oogst aan het voorbereiden op dat kruis, 2000 jaar geleden. En toen al hing de ploegschaar over Christus om ons als vrucht naar voren te laten brengen. Toen al was de landman bezig met de vrucht waarvan we er hier een aantal in de zaal hebben. Op Golgotha heeft God in zijn wijsheid het volle oordeel laten neerkomen. De dorsvlegel, om nu maar dat als vergelijking te brengen, de dorsvlegel is op Christus geslagen. En hij die nooit in de fout gegaan was, hij die altijd van de Vader gehouden heeft, kreeg daar de volle laag van de dorsvlegel over zich. En dat wat een boer, wat een landman nooit zou doen, namelijk de tarwekorrels verpletteren, dat heeft de Heer op Golgotha wel gedaan. Christus is daar letterlijk verpletterd. Om ons de kans te geven tot vrucht te komen. Om vruchten voort te brengen. Miljoenen, miljoenen vruchten voort te brengen. Omdat hij, de graankorrel, verpletterd is. En wat er met het koren op de dorsvloer niet mag gebeuren, namelijk dat het verpletterd wordt, dat is met de graankorrel op Golgotha wel gebeurd. Maar dat is de wijsheid van God. Dat is God. Dat is zijn wijze werk. Maar dat is dan ook, broeders en zusters, de reden waarom dat u nooit meer verpletterd zal worden onder het oordeel van God, omdat Christus als graankorrel het wel heeft ondergaan. Dus deze gelijkenis bevat ook al het evangelie, namelijk dat hij op de dorsvloer de volledige verplettering heeft ondergaan om ons ervan vrij te krijgen. Wij zullen nooit meer die verplettering moeten ondergaan. Ik zal afronden. Ploegen, eggen, zaaien, oogsten en dorsen, dat is het wijze werk van de landman. En alles staat in het teken van de vrucht, van de opbrengst. Uiteindelijk is God een landman die op een kosmische schaal, maar ook op een zeer intieme persoonlijke schaal, bezig is met uw leven en de vrucht daaruit te laten voortbrengen. En op een dag zal de hele oogst op een hemelse, op een enorme dorsvloer worden samengebracht. En daar zal definitief kaf en koren van elkaar worden gescheiden. En dan zult u zeggen, wanneer u bij het koren bent, het was de moeite waard. Ik heb het niet altijd begrepen tijdens mijn leven en ik heb af en toe geprotesteerd en gedebatteerd met God en geriposteerd en noem het maar op. Maar uiteindelijk was het de moeite waard, want het zal een dag zijn waar een prachtige vrucht naar voren zal komen. Het was het meer dan waard. En dus, broeders en zusters, mocht u nu in zo'n moeilijke periode zitten, blijf u vastklampen aan die wijsheid van de landman. Amen. Mag ik nog bidden met u? Ja, Heer Jezus, onze gedachten gaan naar u op het kruis waar u verpletterd werd voor ons. Uit liefde hebt u dat gedaan en er kwam een wijsheid naar voren, Heer, die geen enkele mens kon vatten. Niemand had dat ooit kunnen uitvinden, dat de Vader de Zoon zou overgeven om onzentwil. Heer, help ons om in u te geloven, om op een eerbiedige manier te vertrouwen dat u, dat onze leven in uw hand veilig is. Heer, u weet wat het beste is voor ons. Help ons om niet ons leven zelf in de hand te nemen, maar help ons om het aan u over te geven, vertrouwend dat dag na dag u weet wat u aan het doen bent en dat u de grote dag van Christus' komst voorbereidt. Heer, wilt u ons zo het geloof geven en het laten groeien tot eer van u. Amen.